De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Deze aflevering gaat over gender. In het Nederlands gewoon gender. Een woord dat bij iedereen verschillende ideeën oproept, maar waarvan je eigenlijk misschien niet precies weet wat het inhoudt. We praten over hoe twijfels over je genderidentiteit invloed kunnen hebben op je dagelijks leven en hoe je daar ruimte aan kan geven. Maar ook over de stappen die je kunt zetten naar een maatschappij waarin iedereen mag zijn wie die is. En daar gaan we het over hebben met Bodhi Huisman. Bodhi is psycholoog en onderzoeker bij het genderteam van het Amsterdam UMC. In haar werk begeleidt ze genderdiverse personen in een zoektocht rondom gender en bij een eventuele medische transitie. Daarnaast doet ze onderzoek naar de mentale gezondheid van non-binaire personen. Wat maakte eigenlijk dat jij je in het onderwerp gender wilde gaan specialiseren?
Ja, goede vraag. Ja, ik denk wat ik zo leuk vind aan het onderwerp gender is dat het gaat eigenlijk over iedereen. Het zit in iedereen. We hebben er allemaal mee te maken. Het is heel breed. Het gaat een stukje over je lichaam. Het gaat een stukje over hoe je over jezelf denkt. Hoe je over anderen denkt. Hoe je in sociale interacties met elkaar bezig bent. Wat ik er ook heel leuk aan vind is dat het heeft ook iets vrolijks in zich. Hè? Je kunt je er soms heel naar door voelen. Maar je kunt er ook echt mee aan de slag. En dan, om samen te werken met mensen daaraan. Nou, naar zo'n verbetering. Echt lekker in je vel zitten. Dat is een mooi werk om te doen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ik denk wel. Bijvoorbeeld in mijn werk. Hè, dat er mensen binnenkomen. Nog heel erg in hun schulp. Heel erg zoekende. Ook wat vertrouwen missen soms. Nou, en dat je daar over de tijd echt iemand in ziet groeien. Die lekker in zijn vel gaat zitten. Maar ook daar breder in. Zich ontwikkelt, zich fijn voelt in relaties, in met anderen om zich heen, echt opbloeit. En dat nou daar een stukje van te mogen zijn, zeg maar, vanaf de zijlijn. Ja, dat is ontzettend mooi werk.
Ja. Je kan echt iets voor iemand betekenen.
Ja, zeker.
Ja, en laten we eens dieper ingaan op het onderwerp gender.
Ja.
Want veel mensen zullen denken, wat is het nou precies?
Mm-hmm.
Waar hebben we het over als we het hebben over gender?
Ja. Ja, dat snap ik. En het is ook vaak een onderwerp waar zoveel termen bij komen kijken. En taal en wat betekent het nou eigenlijk? En misschien helpt het wel om een soort van te starten bij termen die vaak voorkomen. Of die vaak genoemd worden. Het zijn eigenlijk seksen en geslacht. Dat gebruiken we door elkaar heen. En gender, nou, daar als een soort verwante van, maar wel net iets anders. En eigenlijk, als je het dan hebt over seks of geslacht, dan hebben we het eigenlijk over alle biologische of lichamelijke kenmerken die te maken hebben met mannelijkheid en vrouwelijkheid, man en vrouw zijn. Dus dat gaat over dingen als je genen, chromosomen. Hè. XX koppen we vaak aan vrouwelijk, XY is voor jongens of mannen. En vervolgens gaat het over hormonen en over lichaamskenmerken. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die vallen onder seks of geslacht en hebben te maken met man zijn of met vrouw zijn. En eigenlijk gender is een term die we gebruiken om te verwijzen naar alles wat ook met mannelijk en vrouwelijk te maken heeft, maar wat niet slaat op dat biologische stukje. En die term is er dus ook om daar de extra uitleg over te kunnen geven. En met gender gaat het dan eigenlijk over hoe iemand zich voelt. Dus van binnen is dat man, vrouw, non-binair, komen we later denk ik ook nog wel op terug. Maar het kan heel breed zijn, dus het gaat over hoe je je voelt. Het gaat over het gedrag waar je je prettig bij voelt. Het gaat over hoe je je uit naar de buitenwereld, wat je fijn vindt. Hè, om je, nou, het kan gaan over kleding, maar ook over hoe mensen je zien. Het gaat bij wijze van spreken zo simpel als hoe je zit. Zit je met je benen liefst wijd in de tram of heb je je benen liever over elkaar? Nou, dat soort dingen. We koppelen daar heel veel aan. Mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dat soort dingen gaat over gender.
Ja, en hoe je je
voelt, hoeft dus niet altijd overeen te komen met je biologische geslacht of je biologische seks.
Klopt.
Daarom hebben we er een apart woord voor.
Ja.
En dat is gender.
Ja, klopt, klopt. En eigenlijk is dus seks, hè, of geslacht, dat kennen we heel erg vanuit de biologie en vanuit de geneeskunde. Dus dat gaat over dat lijf. En vanuit dat gebruiken we ook echt al honderden jaren. En eigenlijk is gender binnen de psychologie bekender geworden zo in rond de jaren 1950. En in Amerika was er daar een psycholoog en een seksuoloog die dus inderdaad zag dat er best wel wat mensen zijn voor wie geslacht en seks niet per se hetzelfde is. Of het geslacht wat hun is toegekend bij geboorte past bij hoe ze zich voelen of bij hoe ze zich graag uiten. En eigenlijk om dat stukje te kunnen omschrijven is de term gender geïntroduceerd zoals wij dat ook vandaag nog gebruiken.
Ja, ja. Eigenlijk wel goed, want daarmee hebben we ook een taal om
zeker
mensen een stem te geven.
Ja.
Die niet per se passen in het ene ja of het andere.
Ja, ja, dus het gaat over mensen hebben wie dat verschil echt haaks op elkaar staat. Dus dat het echt helemaal niet past. Maar het gaat ook in die zin ook over jou en mij.
Ja.
Hè, want nou ja, jij bent vrouw, ik ook. Maar we doen dat op een hele andere manier. Dus onze gender, nou ja, we uiten dat op een andere manier. Dus het gaat over iedereen.
Ja.
En inderdaad is het wel zo dat bij mensen bij wie je die genderidentiteit echt anders is dan wordt dan dat je zou verwachten op basis van de seks of het geslacht. Ja, daar is dat verschil het grootst. En is het misschien ook diegenen zijn daar het meest mee bezig. Of ja, misschien is dat niet helemaal juist verwoord. Maar daar staat het meest op de voorgrond misschien. Zijn zich daar het meest bewust van.
Ja, ja. Ja, want ik zit nog even te denken. Ja, geslacht wordt dan nu even klassiek opgedeeld in mannelijk en vrouwelijk.
Ja.
En zou je gender dan ook meer kunnen zien als een dimensie?
Ja.
Waar je soms misschien ook een beetje op kan fluctueren. Ik bedoel, als ik kijk naar mezelf, ik kan me soms heel erg vrouwelijk voelen. En soms voel ik me daar helemaal ineens niet thuis. Dan
ja
denk ik, voel ik me zo niet mee verbonden. Of daar identificeer ik me ineens helemaal niet meer mee. En dan voel ik me veel meer verbonden met mijn mannelijke kant.
Ja.
Dus dat verschilt. En ik zit ook niet helemaal op de dimensie van super vrouwelijk. Zo ja voel ik me gewoon vaak niet.
Nee, nee.
Terwijl ik
nee
wel een vrouw ben.
Ja, een heel mooi voorbeeld is dat denk ik ook van hoe dus iedereen hier eigenlijk mee te maken heeft. En ik denk ook omdat we in hoe we hierover na zijn gaan denken, dat dat zo komt vanuit die biologie. Dat we dachten, oh ja, je hebt mannen, je hebt vrouwen. En dat zijn twee verschillende categorieën met hele verschillende lichamelijke kenmerken bijvoorbeeld ook.
Mm-hmm.
Nou, inmiddels weten we dat daar eigenlijk ook meer variatie in is. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook mensen die intersexen zijn. Dat betekent eigenlijk ook dat hun biologische gender of geslacht, dat daar ook meer variatie in zit. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld mensen met XXY-chromosomen. Nou, daar heb je nog veel meer vormen van. Dus dat is eigenlijk iets minder die stevige hokjes van je bent of man of vrouw op ja basis van je lijf.
Dus dat is dan niet eens zo'n nee binaire verdeling?
Nee, klopt.
Hoe zit dat dan, biologisch?
Ja, dus bijvoorbeeld, dus wat ik net vertelde. Hè? Er zijn bijvoorbeeld mensen die worden geboren, die hebben XXY-chromosomen. Nou, dat heeft invloed op hoe het lijf zich ontwikkelt. Maar een andere variant is bijvoorbeeld mensen die met XY-chromosomen zijn geboren. Dus een soort mannelijke biologische aanleg zou je het kunnen zeggen. Maar waarbij vervolgens het lijf bijvoorbeeld ongevoelig is voor het mannelijke hormoon testosteron. En omdat het lijf daardoor niet op reageert, ontwikkelt iemand zich eigenlijk in de vrouwelijke richting. Dus als je naar de buitenkant en iemand kijkt, voor zover je daarop kunt beoordelen, maar dan zou je dat, hè, dan ontwikkelt iemand zich als vrouw en vaak voelen mensen zich ook vrouwelijk in ieder geval.
Mm-hmm.
Ja, dus dat intersexen heet dat, hè? Dus nou ja, eigenlijk, en ik denk dat het vooral belangrijk is om daar ook die variatie in te benadrukken. Er zijn veel meer vormen van dan alleen man of vrouw. Maar dat het wel van oudsher ons denken hierover heel erg heeft gevormd. Die categorieën, dus alleen maar man of alleen maar vrouw. En wat we daar
zeker
allemaal vervolgens aan gekoppeld hebben.
Ja.
Wat dat dan betekent. En dat is eigenlijk ook heel leuk dat er ook gender is. Wat je ook wel zegt, ja, ik heb eigenlijk meerdere kanten in mezelf. Vrouwelijke kanten, mannelijk, feminien en masculien noemen we dat dan soms ook. Dat verschilt bijvoorbeeld van de situatie waar je in zit. De mensen met wie je bent. Het kan bijvoorbeeld per dag veranderen. En dat biedt heel veel mogelijkheden ook om jezelf beter te leren kennen en daar zelf vorm aan te geven.
Mm-hmm.
Maar ja.
Ja, daar lijkt dus nu ook meer ruimte voor te komen.
Ja.
Zo lijkt het. Maar daar gaan we het straks nog over hebben of dat ook daadwerkelijk zo is. Ja, en dan heb je ook nog een aantal van die termen. Dus we hebben het natuurlijk over gender.
Ja.
Maar je hebt ook een bepaalde genderidentiteit.
Ja.
En dat is dan echt waarmee je je het meeste identificeert. Hè? Hoe je je van binnen voelt.
Klopt, ja. Ja, ik denk dat als we het over gender hebben, dat er dan twee dingen hebben belangrijk daarin zijn. Dus het is in enerzijds genderidentiteit. Dus het gaat over identiteit. Wat je van jezelf weet, hoe je je voelt, hè? Wie je het gevoel hebt dat je bent. Nou, dat is heel veel, hè? In die zin voor cisgender personen is weer zo'n term. Maar ik gebruik hem toch. Betekent dat het dus overeenkomt. Hè? Bijvoorbeeld, je voelt je man en je bent ook met mannelijke lichamelijke kenmerken geboren. Het komt overeen. Je voelt je cisgender. En voor andere personen komt dat minder overeen. En die we gebruiken daar een soort overkoepelende term voor. En dat zijn bijvoorbeeld transgender en genderdiverse mensen. Dus voor die persoon is de manier hoe je jezelf voelt op het dat spectrum tussen feminine en masculien, man en vrouw. Komt niet helemaal één op één overeen met wat er bij de geboorte toegewezen is. En dan onder die paraplu-term die we daarvoor gebruiken, transgender, genderdivers, heb je mensen die zich man voelen, vrouw voelen, non-binair. Dan zit je dat je niet geheel of enkel identificeert als alleen man of alleen vrouw, maar misschien een beetje van beide of juist nou een beetje daarvan weg wil blijven. Dus je merkt al, die termen, dat zijn er ontzettend veel. En er is dus heel veel variatie in wat dat voor iemand betekent.
Dus onder die term vallen ook weer een heleboel variaties.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
En genderexpressie?
Goeie.
Wat is dat nog?
Dat was ik eigenlijk aan het uitleggen, ja. Dus je hebt genderidentiteit, hoe iemand zich voelt van binnen. En genderexpressie gaat heel erg over de manier waarop iemand dat eigenlijk uitdraagt. Waarop je aan de buitenwereld dat probeert te communiceren. Of dat je daar prettig bij voelt. En dat kan eigenlijk op heel veel manieren. Dus het is vaak gelinkt aan het uiterlijk. Dus bijvoorbeeld keuzes die mensen maken in de manier waarop ze zich kleden. Het kan gaan over haar. Het kan gaan over wel of geen make-up. Wat voor make-up. Dat soort zaken. Ja. Maar genderexpressie kan ook echt gaan over het gedrag. Hè? Bijvoorbeeld je stemgebruik. Of over de manier hoe je bijvoorbeeld loopt. Hoe je zit. Hoe je je gedraagt. Daar leven we eigenlijk heel veel dingen als feminien, masculien, mannelijk, vrouwelijk. En daar kun je dus vorm aan geven zoals het voor jou prettig is. Dus genderidentiteit, hoe je je voelt van binnen. En genderexpressie, hoe je dat naar buiten toe aan de wereld toont eigenlijk.
En dat kan dus op een onbewuste manier zijn. We zijn
Zeker.
Er waarschijnlijk heel vaak niet mee bezig.
Ja.
Maar ook op een meer bewuste manier.
Ja.
Vooral als dat hoe je je voelt van binnen niet overeenkomt met wat je in eerste instantie uitstraalt.
Ja. Ja, ik vind een mooie uitleg. Een collega van mij, Mark Hommes, hij is ook psycholoog. En die legt genderidentiteit bijvoorbeeld als kun je dat nou voelen, die genderidentiteit? En die vergeleek het bijvoorbeeld met het hebben van van je verstandskies. Het is iets wat in je zit, je draagt het bij je. En eigenlijk als het in je lijf past, ben je daar misschien helemaal niet zo bewust van. Dan leef je ermee, het past. Mensen reageren daar ook helemaal niet zo op. Waarschijnlijk misschien ook wel, maar je hebt het niet zo door. En eigenlijk op het moment dat die verstandskies niet zo goed in je, niet zo past bij het lijf wat je hebt. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor transgender personen. Er is het mee, het past niet zo goed. Op een gegeven moment voel je dat. En als je net zoals met je verstandskies, als daar eenmaal iets mee aan de hand is, als je kiespijn hebt, dan weet je echt wel
daar
iets mee is. En dan is dat ook, kan dat overal in zich in uiten. Dus misschien een mooie vergelijking om uit te leggen dat voor sommige mensen helemaal niet zo'n bewust iets is, terwijl je het echt bij je draagt. En voor andere mensen, en zeker op het moment als het niet helemaal past, dat het iets is wat heel erg aanwezig is.
Ja. Ja, en hoe wordt die genderidentiteit gevormd?
Ja. Ja, dat is ook weer een flinke kluif om uit te leggen eigenlijk. En dat komt omdat er ook ontzettend veel factoren bij betrokken zijn. En in het begin zei ik dat al, ik vind gender zo leuk, want het gaat over een stukje over het lijf, het gaat een stukje over hoe we denken, hoe we met elkaar omgaan. En het ontstaan van gender in ons werkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus we denken daarover vanuit een biopsychosociaal model. En dat betekent eigenlijk dat de aanleg van gender, daar zijn echt wel biologische componenten bij betrokken. Dus dan gaat het weer bijvoorbeeld over die genetische aanleg. We weten dat er meerdere genen zijn die daar mee te maken hebben. Als je bijvoorbeeld mannen en vrouwen vergelijkt in een scanner, dan zie je dat er op het gebied van de hersenen verschillen zijn. Nou ja, al dat soort factoren dragen in eerste instantie bij aan die verschillen. Mm-hmm. En dan vanuit de psychologie, hè, dus als een kind bijvoorbeeld opgroeit, zie je dat er eigenlijk verschillende fases zijn waarop die genderidentiteit zich wat meer gaat vormen en gaat bestendigen ook in iemand. En bijvoorbeeld als kinderen zo 2 en 3 zijn, dan gaan ze bijvoorbeeld voor het eerst herkennen dat er lichamelijke kenmerken of hun geslacht, dat het anders kan zijn bij zichzelf als bij papa en mama, dat er verschillen zijn. Ze kunnen dat dan ook gaan benoemen. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook voor het eerst zeggen van ik ben een jongen of een meisje. En wat grappig is dat eigenlijk niet echt een soort doorleefd gevoel is, maar dat heeft nog heel erg te maken met puur dat lijf, hoe dat eruit ziet. En daar linken ze dat dan heel erg
aan. En een observatie.
Ja, maar dat gaat dus nog niet een genderidentiteit als ik voel me en ik weet wat dat breder betekent. En als een kind ouder wordt, dan zie je eigenlijk dat zich steeds meer ontwikkelt. Bijvoorbeeld in fase later zie je dat kinderen zich realiseren, oh ja, als ik meisjes worden later een vrouw en jongetjes worden later een man. Dus dat het iets constants is. Maar het kan ook nog wel heel erg wisselen. Dus als ze bijvoorbeeld een man zien die een jurk draagt, dan zou dat zomaar een mevrouw kunnen zijn. Dus die stabiliteit erin is er nog niet helemaal. En dan iets later zie je eigenlijk dat best wel doordringt. Zo 6, 7 van, oh ja, ik ben bijvoorbeeld een meisje. En dat het echt meer een stukje identiteit wordt en het betekent ook meer. Mm-hmm. En op dat moment komen ook die sociale factoren eigenlijk best wel om de hoek die dat ook weer voeden.
Dus betekent ook dat in die leeftijd daaronder ze zelf nog helemaal niet zo bezig zijn met meisjes zijn en jongetjes zijn. Terwijl dat ergens wel zo lijkt.
Ja.
Er wordt best wel een onderscheid gemaakt, denk ik, door volwassenen dan.
Zeker.
In jongens en meisjes. Terwijl dat helemaal niet zo van nature zo is.
Ja, of in ieder geval, kinderen praten er wel over. Hè? Ik ben een jongetje of een meisje. Maar wat dat betekent is misschien nog helemaal niet zo doorleefd. Zeg maar. Daar hangt nog niet zo heel veel aan vast. Terwijl inderdaad ouders, en daar komen die sociale factoren bijvoorbeeld in terug, daar heel veel al aan vast kunnen hangen. Ik vind, bijvoorbeeld die gender reveal parties die hier zijn. Het is vaak de eerste vraag die mensen hebben. Hè? Wordt het een jongen of wordt het een meisje? En niet per se dat het uitmaakt dat het een beter is dan het ander vanuit het perspectief van de ouder. Maar wel vaak dat ze er wel fantasieën bij hebben wat dat dan gaat betekenen voor het leven van het kind en later ook van de volwassenen. En dus ook dat het bijvoorbeeld uitmaakt wat voor speelgoed je krijgt op je verjaardag. We zien daarin gewoon verschillen tussen als je in een speelgoedwinkel inloopt, bij wijze van spreken. Maar het kan ook best wel invloed hebben op welk gedrag beloond wordt en welk gedrag juist niet beloond wordt. Waardoor je als kind zelf ook leert, oh ja, dit gedrag wordt beloond en blijkbaar past dat bij mij. Ja. Dus ik ben een meisje en bijvoorbeeld, stereotyp voorbeeld, maar ik krijg vaak te horen dat ik lief ben. Dat vinden mensen om me heen fijn, dan word ik ook beloond. Oh, blijkbaar past dat bij het zijn van een meisje. Nou, en zo over de loop van de tijd wordt dat dus een sterker, die identiteit wordt dan sterker. Maar het is wel goed, denk ik, om de kanttekening dus ook te maken. Het is niet zo dat één factor dat helemaal bepaalt. Dus dat het zo is omdat je altijd stereotyp meisjes speelgoed hebt gekregen, je daardoor een meisje bent. Het is niet het enige wat daaraan bijdraagt, maar het is een mix van factoren die wel daadwerkelijk invloed hebben natuurlijk.
Ja. Dus daar zitten ook al wel biologische factoren in.
Ja.
Dingen vanuit de opvoeding, wat voor boodschappen krijg je. En niet alleen vanuit je ouders dus ook, maar ook hoe de mensen daaromheen je aanspreken.
Zeker, ja. En je leert van klasgenootjes om je heen. En je ziet dus ook, als dat die genderidentiteit wat steviger wordt, dat ook de verschillen tussen jongens en meisjes groter gaan worden. Dus ze trekken dan meer toe naar leeftijdsgenootjes met dezelfde gender. En dan gaan ze ook dat het bijvoorbeeld het speelgedrag wat meer uit elkaar gaat.
Vanaf welke leeftijd is dat?
6, 7 ongeveer.
Ja. Wanneer is het sterkst? Is daar ook een soort fase waarin kinderen heel erg juist.
Ja, dus in die fase lijkt het juist wat sterker te worden. Wordt dat heel belangrijk. Hè? En ook bijvoorbeeld wat
meisjes zijn vies.
Ja, precies. En meestal later. Nee, dan komt de puberteit. Dat is natuurlijk nog een heel ander verhaal waarin het ook enorm speelt. Maar later in het leven neemt dat weer wat af. En waarschijnlijk ben je bevriend met mannen, vrouwen, misschien non-binaire mensen. Is dat niet meer iets wat zo bepaalt over hoe je met anderen omgaat.
Nee, ja, dus het fluctueert ook weer. Dus je kan een bepaalde fase in je leven daar heel erg in die genderrol zitten en later ook weer bewuster voor kiezen.
Ja.
Of onbewust daar weer een beetje uit rollen, zeg maar.
Ja, dus of hoe belangrijk het is in je dagelijks leven, bijvoorbeeld.
Ja. En ik denk dat er best ook wel wat stereotypen bestaan rondom gender.
Mm-hmm.
Wat zijn nou dingen die jij ziet?
Ja, dat klopt zeker. En misschien vind het ook interessant van hoe komt het nou eigenlijk, hè, dat gender zo gelinkt is aan stereotypes. En wat is een stereotype nou eigenlijk? En ik zie een stereotype vaak als een soort versimpeling van de werkelijkheid om eigenlijk op een soort van groepsniveau mensen bepaalde kenmerken toe te kennen. Nou ja, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom is het zo fijn voor ons om te weten, oh ja, als jij vrouw bent, dan hangt daar deze reeks en eigenschappen aan vast. En als jij man bent, dan betekent dat dit. Waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou, volgens mij is het ook, de wereld is best wel complex, hè. Er komt onwijs veel informatie op je af. En het is het gewoon fijn, om bijvoorbeeld ook voor je brein, om daar behapbare stukjes informatie van te maken. Dus inderdaad, jij zit tegenover me, je bent een vrouw, dan zal het wel zo zijn dat jij zo en zo bent. Ja. Dat geeft wat meer overzicht.
Kan een shortcut maken.
Precies, precies. En wat daarbij fascinerend is, vind ik, aan dan genderstereotypen, is dat we er ook heel veel aan vasthangen hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. Of hoe je je hoort te gedragen. En dat geeft een beetje structuur aan hoe we dus met z'n allen aan elkaar omgaan. Met elkaar omgaan. En ik denk eigenlijk de vraag, wat zijn nou die stereotypes rondom gender? Ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel ook weet of om zich heen ziet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar reclames, hè, over, nou, bij wijze van spreken van luchtjes. Wat leer je daarvan over hoe een vrouw eruit moet zien?
Mm-hmm.
En over hoe een man eruit moet zien? Wat is schoonheid? Hè? Je ziet het eigenlijk dagelijks
continu
om je heen.
Ja.
Wat de stereotypes daaromheen zijn. Ja.
Maar je wordt er ook wel onbewust. Ja, je bent er niet meer continu van bewust.
Nee.
Maar die boodschappen krijg je wel onbewust binnen.
Ja. Ja.
Dus je registreert al die kleine boodschappen en daarmee vorm je toch een bepaald beeld van wat dan feminien en vrouwelijk zou moeten zijn.
Ja.
Of wat dan bij mannelijk zijn hoort. En dat kan ook best onzeker maken op het moment dat je dat van binnen helemaal niet zo voelt.
Ja.
Of dat je daar niet in past.
Ja, ja.
Wat wordt nou volgens de, laten we even zeggen, de westerse maatschappij. Ik weet niet of je dat zo kan noemen. Daarbinnen vallen, zijn natuurlijk ook heel veel verschillen. Maar zou je wat stereotype dingen kunnen noemen die dan zouden horen bij vrouw zijn?
Ja.
Even los van of dat zo is, hè? Maar
ja, ja, er zijn er onwijs veel, denk ik, hè? Dus we hadden het net al bijvoorbeeld even over hoe vrouwen worden afgebeeld in reclames. Dus als je of reclames in de media, hè? Dus een vrouw, nou ja, het schoonheidsideaal is, denk ik, bijvoorbeeld toch, dat is vaak gelinkt aan hoe slank je bijvoorbeeld bent of hoe vrouwelijk je bent. Lang haar bijvoorbeeld, hè, verzorgd, make-up, dat soort dingen.
Hakken aan.
Precies. Koppelen we aan vrouwelijkheid in hier.
Zachtheid.
In, en bijvoorbeeld, maar als we het hebben het over het uiterlijk, is dat ook interessant, hè? Want hier in Nederland vinden we eigenlijk, nou, bijvoorbeeld jurken en rokken, dat is eigenlijk iets wat dat hoort bij vrouwen zijn. Dat draag je alleen als je vrouw bent. Ga je naar Schotland, helemaal niet zo heel ver, dan is de kilt, een rok, het symbool van mannelijkheid, hè? Een traditioneel mannelijk kledingstuk. Dus dat laat ook zien, we bepalen, hè, we bedenken dat eigenlijk met elkaar. Een soort van, ja, als je vrouw bent, dan hier draag je een rok, is daar een teken van. En in een ander land is dat eigenlijk helemaal niet zo. Nou, dit gaat dan specifiek heel erg over uiterlijk. Maar zo is het inderdaad eigenlijk ook met gedragskenmerken of karaktertrekken eigenlijk. Bijvoorbeeld van oudsher worden vrouwen dan in dit geval meer omschreven inderdaad als empathischer en heel zorgzaam en liefdevol. En uitte dat zich in dat vroeger vrouwen bijvoorbeeld weinig werkten en dus ook thuis voor de kinderen zorgden en thuis bleven. Inmiddels is dat helemaal veranderd natuurlijk. Of helemaal veranderd. Het verandert steeds meer. Vrouwen werken steeds meer. En hebben daarin ook een enorme daadkrachtige kant. Discipline, kunnen daarin goed leiding geven. Kenmerken die we van oudsher misschien weer aan mannen toekennen, maar die vrouwen ook hebben. En net zoals dat er denk ik nu ook mannen zijn die heel liefdevol en empathisch met hun kinderen zijn en meer thuis blijven. En gelukkig is er dus meer ruimte om feminine en masculine kenmerken in dezelfde persoon te hebben, uiten.
Te integreren.
Ja.
En dat maakt het misschien ook wel complexer en ingewikkelder weer. Mm-hmm. Omdat je niet zo makkelijk meer scheidslijn kunt trekken. Niet zo makkelijk meer leefregels kunt formuleren. Dus dat is ergens ook wel weer spannend. Want je moet overal wat beter over nadenken. Of je moet misschien je eigen ideeën weer op de schop nemen. En dat is natuurlijk niet altijd leuk voor iedereen.
Nee, Nee, en dat is denk dat is, merk je ook als het over gender gaat. Hè? Er is ook een soort, vind ik vaak dat mensen, dat gendergedoe en waarom moet alles ineens anders? En het was toch goed zoals het was?
Ja, die genderneutrale wc's, de voornaamwoorden.
Ja,
ja, want er is natuurlijk ook een groep die zegt van, ja, kom op, het was toch gewoon goed zoals het was. Ja. Waarom moet ik me dan aanpassen aan deze kleine groep die zich oncomfortabel voelt?
Ja. Ja, en ik denk ook dat dat klopt ook. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die zich prima voelen bij de stereotypes die er zijn. En ik denk ook wel, is dat nou echt, moeten zij zich nou echt aanpassen? Volgens mij kunnen ze in principe ook, kan iedereen daar, als je je daar prettig bij voelt, gewoon leven zoals je leeft. Maar op het moment dat andere mensen last hebben van de normen die wij met elkaar bedenken. Want dat gebeurt er eigenlijk. Hè? Stereotypen, je kunt nog zeggen, nou, een soort onbeladen. We hebben een soort vooroordeel. Maar wat er toch ook onbewust gebeurt, is dat er een soort norm in komt. Ja. En met norm bedoel ik een soort leefregel. Want je bent vrouw, dus dan moet je je eigenlijk ook zo gedragen. En bij mannen, hè, dat geldt net zo goed voor mannen. Als je man bent, dan moet je ook, nou, bedenk maar welk stereotype die je daarop wil plakken. Ja.
Hard zijn en krachtig.
Precies, ja. Precies.
Heel vermoeiend ook om daar altijd maar aan te moeten voldoen.
Ja, ja. En dat is dus, als je je er comfortabel bij voelt, is dat denk ik helemaal prima. En ben je net zo vrij om te leven op die manier zoals je dat fijn vindt.
Heb je ook geluk natuurlijk.
Zeker, ja. Maar zodra mensen daar last van krijgen, en die mensen, dat kan voor transpersonen gelden, maar dat geldt breder. Is er ruimte om daar eens met elkaar naar te kijken van, hey, kunnen we dan inderdaad iets aanpassen op een manier dat jij niet pers, dat het jou, hè, je hebt er geen last van, dus je hoeft ook niet heel je gedrag te veranderen, maar kunnen we wel een soort middenweg vinden waarin er ook, ondanks dat het een meerderheid is, ruimte maken voor mensen die zich daar dan ook prettig bij kunnen voelen.
Ja, het zijn eigenlijk twee kleine stapjes die de meerderheid zou kunnen doen, die zich toch al comfortabel voelde.
Precies.
Om die minderheid die zich heel erg oncomfortabel voelt, gewoon te includeren.
Precies, ja. En misschien ook goed dat over die stereotypen, waarom het wel belangrijk is dat we ons daar denk ik bewust van zijn. Omdat er dus mensen zijn die daar echt best wel last van kunnen krijgen. Als het bijvoorbeeld gaat over hoe je in je vel zit, hoe je je voelt, hoe het psychisch met je gaat. En bijvoorbeeld in mijn werk zie ik eigenlijk wel dat dat op twee manieren best wel invloed kan hebben. Dus enerzijds als je bijvoorbeeld heel erg probeert te voldoen aan een stereotype of aan de norm eigenlijk, hè, die past bij vrouw zijn of man zijn, terwijl dat eigenlijk niet zo bij jou past. Dat je een stukje van jezelf wegzet en bijvoorbeeld ook aan jezelf gaan twijfelen van, hey, doe ik nou iets fout of het zal wel aan mij liggen of ik ben niet goed genoeg. Dus dat het een soort van graadmeter is wat in hoeverre je voldoet aan de norm ook iets zegt over hoe goed je eigenlijk bent als mens. En als je daar dus van, dat je daar, als je daar niet aan kan voldoen voor je eigen gevoel, dat het een negatieve invloed heeft op hoe je op jezelf, over hoe je op jezelf denkt. En anderzijds, en nou, dat zie ik echt wel dagelijks natuurlijk in mijn werk, als ik werk met genderdiverse mensen, is als je afwijkt van die norm, omdat het noodzakelijk is voor jezelf om gelukkig te zijn. Hè? Dat je zegt, ja, ik kan niet op deze manier leven. Ik heb het nodig om op een andere manier te kleden, te gedragen. Dat is wie ik ben. Dat we daar, de buitenwereld, daar best wel sterk op kan reageren.
Ja.
En dat heeft denk ik dan met die stereotypes en met die leefregels die we hebben. Als iemand daarvan afwijkt, dat vinden we ingewikkeld. Want dan, ja, dan, dat zegt ook, hè, wat moet ik daar dan mee? Wat zegt, we hadden toch afgesproken, hè, onbedoeld misschien, zo gaan we met elkaar om en jij waakt daarvan af. Ja, dat vinden we moeilijk. En
dan moet je dus een aanpassing maken in je wereldbeeld.
Ja.
En veel mensen zijn er niet toe bereid.
Ja, ja. En helaas zie je dan dus ook wel, hè, dat, ja, bijvoorbeeld dingen als discriminatie of een pestgedrag of soms ook geweld. Ja, het roept een sterke reactie op, helaas.
Ja. Terwijl die groep die daar dus niet aan kan voldoen, aan die norm, dat wat we dan even tussen haakjes gewoon vinden en dat dan ook niet willen aanpassen, dat beeld, die lopen dan tegen die barrière op, keer op keer.
Ja.
En dat heeft zoveel invloed op, ja, hoe je je voelt.
Ja, want wat jij net eigenlijk ook zei, hè, van ja, die boodschap is er eigenlijk overal over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is. En ik ben me er eigenlijk helemaal niet zo van bewust.
Nee.
Maar mensen die daar niet aan voldoen of zich daar niet prettig bij voelen, die zien dat de hele dag wel overal.
Alleen om naar de wc gaan van, ja, waar moet je dan, als non-binair persoon, welke wc kies je dan? En dan denk je aan zoveel dingen. Van wat als ik in de ene wc ga en iemand kijkt naar mij en vindt dat ik daar niet hoor, ja, die krijgt natuurlijk ook weer negatieve reacties.
Precies, ja. Dus wc's zijn daar een voorbeeld van. Kleedkamers in de sportschool, kledingwinkels. Mag ik overal komen of moet ik me? Hè, is dat wel een veilige plek? Kan ik me hier uiten zoals ik me fijn voel? Mm-hmm. Ja, dan zit het ineens. Ja, genders overal. Dus dan loop je er ook overal tegenaan.
Ja, en dan ineens is het die verstandskies die je voelt.
Precies, ja, klopt.
Want hoe voelt iemand zich bijvoorbeeld die non-binair is? Dat is natuurlijk ook een term die we de laatste tijd vaker horen.
Ja.
Kan je daar wat over zeggen?
Dat is ook altijd. Dan spreek je eigenlijk over andere mensen. Hè? Dus dat is ook lastig. Ik heb die ervaring zelf niet. Dus in die zin kan ik er niet iets over zeggen hoe dat nou echt voelt. Ik kan natuurlijk wel een poging doen wat mensen vaak vertellen. En tegelijkertijd fascinerend is ook aan het voelen van je genderidentiteit. Ja, geef daar maar eens woorden aan. Hoe voelt het om man te zijn? Hoe voelt het om vrouw te zijn? Dus ook hoe voelt het om
non-binair
te zijn?
Je weet het gewoon ergens.
Je voelt het. Ja, ja. En dat in woorden uitleggen is best wel ingewikkeld. Mensen gaan dat dan vaak toch heel dapper proberen. Omdat we ook van mensen verwachten. Hè, van, oh, jij bent anders dan de norm. Dus leg maar eens uit hoe dat dan voelt.
Ja, eigenlijk heel vermoeiend. Ik hoef ook niet uit te leggen waarom ik me vrouw voel.
Precies. En dan kom je toch ook wel terecht in een soort van, ja, ik herken me, hè, ik voel me niet. Dat kan gaan over het lijf. Bijvoorbeeld de kenmerk van mijn lijf, dat past niet bij hoe ik me voel. Dus bijvoorbeeld, ja, de vrouw is niet passend, maar het is ook niet helemaal man. Soms is het, kan het, hè, eigenschappen van beide. Ik voel me thuis bij beide. Soms ik voel me thuis bij allebei niet. Ja, dus ook dat wisselt een beetje.
Ja, en het kan dus ook wisselen. En dat noem je dan fluïde?
Ja. Ja, dus je hebt mensen die zich de ene dag man of mannelijk voelen. De andere dag weer wat anders kan zijn. Ik zeg nu een dag, maar kan ook andere tijdspannen zijn. En ook, ja, dat geldt wat jij vertelde. Hè, van het verwisselt eigenlijk per situatie waar ik in ben. Hoe man of hoe vrouwelijk ik me bijvoorbeeld voel. Dat kan ook mensen voor genderdiverse personen gelden.
Ja.
Dat het heel erg contextafhankelijk is. Waarin dat heel erg speelt. En je kan je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als de sportschool hebben. Met van die verschillende kleedkamers. Dat het dan veel extra erboven, hè, dat je er meer mee geconfronteerd wordt. En dat het ongemak dan op die plekken groter is, bijvoorbeeld. En op andere plekken waar gender minder relevant is, dat het minder speelt. Maar dat wisselt een beetje per persoon.
Mm-hmm.
Ja.
En dan hebben we nog de term transgender. Daar hebben we het net al even over gehad. En dan gaat het erom dat iemand voelt zich verbonden met een bepaald gender. Maar je geslacht is het tegenovergestelde.
Ja. En dat klopt. En vaak is er dan dus ook iets, ook wel bijvoorbeeld in de expressie, iets nodig, hè, om je dan toch prettig te kunnen voelen bij je genderidentiteit. Dus dan zie je dat mensen bijvoorbeeld hun kleding aanpassen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken als er ongemak met het lijf is. Hè, dus dat gaat echt over die lichaamskenmerken die heel typerend zijn voor, of die wij typerend maken voor gender, typerend zijn voor gender. Kun je bijvoorbeeld denken aan het ongemak met het hebben van gezichtsbeharing bijvoorbeeld. Of het hebben van borsten of nou ja, eigenlijk al die kenmerken. Dat onprettig is en dat mensen daar een manier mee vinden om mee te leven.
Ja. Dat begint dus al wel vrij vroeg. Dat kan dus in de kindertijd ontstaan.
Ja.
Maar begint vooral in de puberteit dus te wringen.
Nou, ook dat wisselt eigenlijk best wel. Dus we zien eigenlijk op de genderpoli bij ons, nou ja, kinderen bijvoorbeeld vanaf 6 jaar. Maar er zijn ook mensen die in de 70 pas bij ons komen. En eigenlijk over dat ontstaan van dat genderincongruente gevoel, noemen dat een beetje moeilijke term, maar dus dat het ergens een beetje wringt. Dat kan eigenlijk over de hele loop van het leven ontstaan, of misschien beter gezegd tot uiting komen, eigenlijk, dat er ruimte voor komt. En ook dat hangt weer af van de context natuurlijk waarin je leeft. Dus bij sommige kinderen is het heel vroeg heel erg duidelijk.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat je dat al wel vroeg al speelde, maar dat er bijvoorbeeld weinig ruimte was in het gezin waar je vandaan komt om daar veilig iets over
aan te
zeggen.
Ja. En het kan misschien ook zo zijn dat je in een gezin opgroeit waar die expressie van je eigen geslacht heel belangrijk is. Mm-hmm. Terwijl je daar niet helemaal mee identificeert.
Ja.
dat het ook een soort tijdelijke fase kan zijn zonder dat je per se het andere geslacht zou willen zijn.
Absoluut, ja. En bij kinderen in die zin zien we dat dat die soort gendervariantie, zeg maar, dat dat heel, heel, heel vaak voorkomt. En dat dat in die zin ook helemaal niet hoeft te betekenen dat je later dan in transitie hoeft. Het kan weer voorbij gaan. Maar voor sommigen blijft dat wel door de loop van het leven. En is er dus wel wat nodig om daarmee aan de slag te gaan, zeg maar.
Ja. Dus het kan echt in alle fases van het leven kan dan dat tot uiting komen.
Ja.
En wat voor soort dagelijkse situaties komt dat dan tot uiting, dat ze die incongruente gevoelens?
Ja, dus dat het eigenlijk een beetje zo gaat schuren. Hè? Dat het zit op meerdere vlakken. En ik denk dat veel mensen dan automatisch dus bijvoorbeeld denken aan dat lichaam, dat dan niet lekker voelt. Dus en bij sommige mensen is dat ook echt heel duidelijk. Die zeggen, ja, bijvoorbeeld mijn borst of borsten, dat is gewoon, dat past echt niet bij wie ik ben. Ik walg ervan dat ik het heb. Het is echt iets wat
heftig.
Ja, dat kan best wel heftig zijn. Maar niet in die zin. Ja, dat past gewoon echt niet bij wie ik ben. Ik wil daarvan af, zeg maar. Het kan zich uit in heel erg het verlangen naar kenmerken van een andere gender. Dus bijvoorbeeld geen borsten hebben, maar dat juist heel erg daar heel erg naar verlangen. Dus dat gaat heel erg over dat lijfelijke stukje eigenlijk van waar we het over hebben. Maar het kan zich ook dus het is iets persoonlijks en wat je met je eigen lijf mee kunt worstelen. Maar ook dus wat zich heel erg gaat uiten op de momenten dat gender heel erg benadrukt wordt. Dus bijvoorbeeld mensen die vertellen, ja, vroeger op school dan gingen we met gym jongens met de meisjes spelen en dan was dat heel ingewikkeld. Want waar paste ik dan bij en hoe? Dan deed ik wel mee met de jongens, maar eigenlijk voelde ik me daar helemaal niet prettig bij. Continu van die kleine reminders, zeg maar, dat het niet helemaal lekker wringt. En het kan bijvoorbeeld zijn, maar ook belangrijk momenten, hè, zijn dus bijvoorbeeld de puberteit. Want dan wordt dat het lijf gaat weer groter. Die verschillen in het lijf worden groter. Maar ook hoe mensen op je reageren worden groter. Dus wat bijvoorbeeld mensen omschrijven dat heel onprettig kan zijn, is om continu te worden aangesproken als vrouw terwijl je eigenlijk man voelt.
Ja.
Of bijvoorbeeld op je paspoort dat te hebben staan terwijl je anders voelt. Het staat op alle brieven die je thuis gestuurd krijgt. Het staat op je diploma. Hoe vaak dat dan eigenlijk terugkomt. Dat zijn denk ik voorbeelden waarin mensen het flink merken. Ja.
Ja. En daar ben je niet van bewust als je zelf helemaal senang bent met je geslacht. En je lekker in je genderidentiteit zit.
Ja.
Terwijl iemand die dat niet heeft, die ervaart dan continu van die mismatches.
Ja.
En dat kan wel heel pijnlijk zijn.
Ja, en inderdaad, misschien ook waarom is dat nou zo pijnlijk? Ja, dat het volgens mij, dat gaat ook over je niet gezien voelen. Snapt iemand? Ja, is er bijvoorbeeld plek voor mij in deze wereld? Mensen die zich non-binair voelen en de hele dag of continu moeten kiezen tussen mannen-wc en een vrouwen-wc. Die zien zich niet. Hè, is er een soort? Ja, is er eigenlijk plek voor mij in deze wereld?
Er is geen representatie
Precies.
voor die groep.
Precies. Nee, ja.
En dat gaat echt over je zijn, over je kern.
Ja, ja. En in die zin denk ik ook als het gaat over wanneer dat nou bijvoorbeeld zich uit in het leven, als het gaat over representatie, dat we ook niet. Het is iets wat je nu misschien steeds meer. Hè, we maken nu deze podcast hierover. Het is in andere media. We weten er steeds meer over. Maar dat het ook heel zo lang is geweest dat er helemaal niet zoveel informatie over beschikbaar was.
Nee.
En dat heel veel mensen die bijvoorbeeld dat wel merkten in zichzelf van hey, het klopt misschien niet helemaal, het past niet helemaal, helemaal niet de kennis hadden of eigen woorden om daar dat uit te kunnen drukken. Dus je hebt best wel, moet het maar net tegen zijn gekomen, hè? Dat je een keer iemand hebt over horen praten of iemand in je omgeving hebt dat je denkt, oh, dat is misschien.
Ja, dan valt het kwartje.
Exact.
Maar daar was eerder helemaal niet de ruimte of de taal voor.
Ja.
Dus dat is ook de reden dat we er veel meer over horen, dat we het veel meer zien.
Ja.
In plaats van dat het, ja, want dat wordt ook wel gezegd, toch? Is het geen hype?
Ja, hè, dat is een beetje zo. Oh ja, alsof dat ineens iets is wat nu heel erg speelt. En alsof ineens mensen nu trans zijn of worden.
Steken we ze niet aan.
Precies.
Wordt wel eens gezegd.
Ja, ja.
Wat zeg jij dan?
Dan zeg ik eigenlijk dat ik. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Gewoon de vraag die er ook wel ligt. Hè, van ja, zijn er nou ineens Nou, dat denk ik niet. Maar zijn er nu veel meer transpersonen dan vroeger? Of is het gewoon zo dat er is meer kennis over? Dus er is meer representatie. Mensen hebben meer eigen taal om zichzelf te kunnen om hun ervaring te kunnen uitdrukken. Hè? Dus ze kunnen dat ook vertellen. En met de toename van informatie is gelukkig ook de acceptatie, denk ik, toegenomen. Er is nog werk aan de winkel, maar aan zich... Ja,
dat wel, helaas.
Gaat het ook beter, hè? Dus dat mensen misschien juist ook meer de ruimte voelen om daar nu iets over te zeggen, waar ze dat vroeger in zich hielden en daar niet voor uitkwamen. Ik denk dat die laatste factoren, dat een in combinatie wel een mooie verklaring zou kunnen zijn.
En wat als je twijfelt over je gender? Je genderidentiteit en je daardoor verward voelt. Wat zou je dan als eerste kunnen doen?
Nou, ik denk dat toch ook nog wel wat er vaak gebeurt als mensen daarover mee worstelt, dat ze er misschien wel van schrikken. En een soort automatische gedachte hebben, oh, er is misschien wel iets mis met mij. Of dat heeft gevolgen, want dan moet ik misschien, nou ja, in transitie of wat voor ideeën er ook over. Ik denk dat het, als je, stel je luistert nu en je hebt wel eens van, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Past dat wel? Heel veel mensen denken daar wel eens over na. Dat is niet iets om meteen zo van te schrikken of bang van te worden. En geef jezelf ook de ruimte om dat best wel wat uit te zoeken. Het is ook een zoektocht die gewoon tijd nodig heeft. En het is niet een puzzel met twee stukjes, maar wel heel veel stukjes die op zijn plaats moeten gaan vallen. Dus kun je dat in jezelf ruimte geven en ook eens uitzoeken van ja, op wat voor momenten speelt dat nou? En wat maakt nou, waar heb ik dan last van? Gaat dat inderdaad bij mij heel erg over mijn lichaam? Of gaat het over hoe mensen me zien? Of gaat het over, kan ik bijvoorbeeld mijn hobby's, bij wijze van spreken, kan ik vrij doen wat ik wil? Dus nou, misschien daar openstaan bij jezelf is te onderzoeken. Hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? Zonder meteen te oordelen van, oh, ik ben, er is iets mis met mij of ik ben raar. Of nou ja, dat hoop ik dat lukt om er een beetje zo naar te kijken. En ik denk dat het ook, het kan best wel eenzaam zijn om die zoektocht zo in je eentje eigenlijk door te maken. En je hebt ook best wel nodig dat je soms gespiegeld wordt door iemand anders die je goed kent. Hè? Van, oh ja, ik zie dat eigenlijk wel of niet. Of, ja, of
je hebt eigenlijk een klankbord nodig.
Absoluut, ja. Dus ik zou ook wel aanraden, lukt het je om iemand in je naaste omgeving die je vertrouwt daarin mee te kunnen nemen? Dat kan een partner, ouder, vrienden. Nou, iemand waar je daar fijn bij voelt.
Ja, het liefst iemand die dat niet zou veroordelen.
Precies.
Die gewoon open kan luisteren.
Ja, ja. En in die zin, het is altijd spannend, denk ik, om daarover iets. Het is heel persoonlijk om daar iets over te zeggen. Als ik vaak luister naar de mensen die ik daar dan over spreek, zeggen, meestal viel het eigenlijk wel mee toen ik daar wat over zei. Dus probeer, kan ik daar met iemand die ik vertrouw er iets over delen. En ik denk dat het ook best wel kan helpen om verhalen van andere mensen te horen die met dezelfde twijfels hebben gespeeld. Hè? Bijvoorbeeld, dat kan online, maar dat kan ook via, nou, je hebt bepaalde, bijvoorbeeld transvisie of TNN. Dan kun je informatie opzoeken of ook in contact komen met mensen die dat herkennen, hetzelfde hebben doorgemaakt. Via chat, via telefoon of een keer met iemand ontmoeten. Ja. Ook daarin dat spiegelen, dat helpt gewoon om andere verhalen te horen. Dat je daar niet het enige in bent en kunt zien, er zijn eigenlijk heel veel manieren waarop je, nou ja, dus je uiting kunt geven aan je gender. Kunt zoeken op hoe dat voor jou prettig is.
Ja, en dan kan het zijn dat je daar al weer veel meer op je gemak bij gaat voelen.
Ja.
Dat is in ieder geval de hoop, hè? Als iemand dit luistert en dat gaat uitzoeken. En daar zijn er natuurlijk ook mensen die echt wel ongelukkig blijven.
Ja.
Met hun eigen geslacht. En we noemen dat genderdysforie.
Ja.
Zou je kunnen uitleggen wat dat precies inhoudt?
Ja, genderdysforie, dat is eigenlijk best wel een beetje een medische term, hè, of een psychologie medische term. En eigenlijk gaat er dan inderdaad over dat gevoel over je genderidentiteit en soms die mismatch, zoals we dat noemen, met je geslacht of je lichamelijke kenmerken, dat zo groot is dat je daar echt zoveel last van hebt, dat er meer nodig is dan bijvoorbeeld het aanpassen van. Hè, dat je wat kunt experimenteren in kleding of et cetera. En voor sommige mensen betekent dat bijvoorbeeld dat er echt wel ook vanuit de zorg iets nodig is om, nou ja, daar prettig in te kunnen voelen.
Mm-hmm. Om hoeveel mensen gaat dat ongeveer in Nederland?
Ja, dat is best wel een ingewikkelde vraag.
Ja, dat dacht ik al.
Ja, want ja, wie valt het daar dan precies wel onder? We hebben niet een soort onderzoek die heel Nederland in kaart heeft gebracht. Maar we kunnen er wel ongeveer een schatting van maken. En dan denken we dat het ongeveer gaat op 1 op de 100 mensen in Nederland. 1%, 1 op de 100.
Toch nog wel.
Best wel veel.
Ja.
Dat zijn niet allemaal mensen hoor, die ook echt naar het ziekenhuis bijvoorbeeld komen met een zorgvraag. Maar het zegt wel inderdaad iets over, ja, het is echt de minderheid. Hè? Maar het is nog best wel een grote groep. Ja,
ja, een groep die dan wel in meer of mindere mate ongelukkig is.
Ja, ja, of ja. Ja, ongelukkig is meteen zo'n groot woord. Hè? Maar ja, in ieder geval die zich wel herkennen in dat worstelen met, ik voel me niet helemaal thuis in wat er van mij verwacht wordt op basis van.
Ja, meerdere, ja, gelukkig, maar je bent toch een beetje ongelukkig.
Zeker.
Met
je loopt met, ergens tegen.
Ja, 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 zit. Ja. En dat kan heel, heel heftig zijn, maar ook wat minder heftig.
Ja.
Ja, en hoe beïnvloedt dat dan vervolgens je leven? Want we hebben het er net al over gehad. Je wordt continu daarmee geconfronteerd.
Ja.
Je hebt misschien al wat dingen geprobeerd zelf. Ja. En op een gegeven moment kom je dan toch uit in de zorg.
Ja, ja, en die route die loopt eigenlijk, gaat dat via de huisarts. En die verwijs je dan door naar de transgenderzorg. En dan vaak kom je bij een genderteam terecht of onderdelen daarvan. En in Nederland ziet het er zo uit dat je dan de eerste persoon, zijn eigenlijk drie delen. We hebben een stukje psychologische zorg die daarbij past, een stukje hormonale zorg en een stukje chirurgische zorg. En eigenlijk de route die iemand daar doorheen bewandelt of wat iemand nodig heeft, dat verschilt best wel per persoon. Wat wel zo is, is dat in Nederland iedereen eigenlijk, je wordt gekoppeld aan een psycholoog, waarmee je, afhankelijk van je vraag, maar voor veel mensen kan het nog een stukje zijn over dat uit. Hoe zit dat nou bij mij met gender? Klopt dat? Kun je meedenken over hoe dat voelt? Of niet hoe dat voelt, maar hoe, nou ja, wat ik nodig heb om daar prettig in te kunnen leven. En vanuit die richting, soms kom je dan op uit. Nou, medische zorg is niet nodig, maar voor een groep is dat ook zeker wel zo. En dan zijn er verschillende opties eigenlijk die er bestaan om nou ja, daar gelukkiger in te kunnen worden in het leven met het lijf wat je hebt. En bijvoorbeeld als we dan kijken naar dat stukje hormonale zorg, wat we als behandeling hebben, is dat voor transmasculine mensen, dus mensen die eigenlijk willen vermannelijken of die het nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn, dat hun lijf vermannelijkt, op het gebied van hormonen, die gaan mannelijke hormonen gebruiken. En dan zie je eigenlijk dat die mannelijke kenmerken, zoals gezichtsbeharing, de stem gaat zakken, de vet- en spierverdeling verandert. En dat is vaak heel, ja, kan een hele prettig zijn. En ook omdat het natuurlijk in het sociale verkeer, zeg maar, mensen gaan anders naar je kijken.
Ja,
als je,
ja. Ze gaan je anders behandelen.
Precies, precies. Dus het gaat dan.
Merken ze dat ook? Is, krijg je dat ook terug?
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Wat zijn de dingen die ze zeggen?
Nou, bijvoorbeeld. Waar trans mannen, wat ze vaak vertellen is, ja, dat ze bijvoorbeeld, zolang ze niet praten, dat mensen het heel erg, hè, ze inschatten als, of aanspreken als man of meneer. Of, nou ja. En als ze dan iets moeten gaan zeggen, dat mensen dan, oh sorry, ik had dat verkeerd ingeschat. En dat moment is ontzettend vervelend.
Ja.
Het is best wel een pijnlijk moment, het is een beetje een ongemakkelijk moment. Wat er soms toe leidt dat bijvoorbeeld dat ze niet meer zo graag praten of praten vermijden in het openbaar. Nou, als die stem dan zakt, dan valt dat eens een last van je schouders. Dat je daar niet meer over na hoeft te denken. En dat je gewoon kunt zeggen, waar dan ook waar je bent, dat het vanzelfsprekend wordt. Dat het, ja, dat is onwijze opluchting.
Ja, en ja, dan is het helemaal congruent met hoe je voelt en hoe je wordt behandeld.
Exact, ja. Ja, ja, ja. En voor transfeminine personen, dus personen die een vervrouwelijking van het lijf wensen, kan het met hormonen, werkt het dezelfde kant op, of is het hetzelfde, maar dan de andere kant op. Dus dan wordt de aanmaak van mannelijke hormonen geremd. Je gebruikt extra vrouwelijke hormonen, waardoor je, nou ja, bijvoorbeeld ook de rondingen van je gezicht wat verzachten. Er kan wat borstgroei ontstaan. En het kan ontzettend prettig zijn om je fijner in je lijf te voelen. Voor sommige mensen is dat bijvoorbeeld al voldoende. Zeggen, oh ja, dit had ik nodig om me goed te voelen. En ja, voor andere
die
mensen,
hormonen bedoel je?
Ja, 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 dat bedoel ik. En voor andere mensen is er meer nodig. En dan kom je eigenlijk vaak uit bij, bij dat chirurgische deel. En dan kun je denken dus aan operaties die helpen om ook prettig in je lijf te kunnen voelen. Dus zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de borsten of ademsappel niet verwijderen, maar minder zichtbaar maken. Dat soort kenmerken die ja, dus daar heb je verschillende routes in. En eigenlijk wat we heel erg proberen te doen in die zin is werken naar zorg op maat. Dus dat echt voor iedere persoon het soort individueel aftasten. Wat heb jij nodig om gelukkig te kunnen zijn? Wat heb je nodig om fijn in je eigen lijf te zitten? En afhankelijk daarvan gaan we dan kijken, nou, hoe kunnen we je daar medisch dan het beste bij helpen?
Wat mooi dat dit kan. Laten we dit even benoemen, dat dit mogelijk is.
Zeker.
Ja. Voor deze groep mensen. En tegelijkertijd is er een enorme druk op die zorg.
Ik denk zeker dat het mooi is dat deze zorg bestaat. En ook misschien wel goed om te benadrukken dat het in die zin niet een soort keuze is. Hè? Of een soort van, het is echt essentiële zorg die mensen echt nodig hebben om goed, ja, zich gewoon lekker te kunnen voelen. En het klopt wel, in zeker in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, dat de zorg onder druk staat. En in Nederland merken we dat bijvoorbeeld heel erg aan, dat de wachtlijsten best wel oplopen. Dat is ontzettend vervelend. Ja. Dus er gaat al een heel proces. Die puzzels, het is niet een puzzel van twee stukjes. Het duurt echt een stuk langer voordat je daar zelf misschien al wat meer zicht op hebt. Mm-hmm. Dus voordat je je aanmeldt bij een, voor de genderzorg, heb je al waarschijnlijk al wat werk achter de rug. En ja, dat je dan nog best wel lang moet wachten op een wachtlijst, dat is ontzettend vervelend.
Ja. Ja. En in de tussentijd zijn het jonge tot oudere mensen die echt aan het lijden zijn.
Ja, geldt voor iedereen. Ja.
Ja. Wat kan de omgeving voor rol spelen bij het meer geaccepteerd laten voelen van, nou, ten eerste non-binaire personen, maar ook mensen met genderdysforie?
Mm-hmm.
Genderdysforie. Ja, we gebruiken het gewoon door elkaar.
Ja, ja, ja. Ja, en ik denk dat het belangrijkste is, hè, kun je gewoon luisteren naar een ander zonder daar meteen een oordeel over te vellen? Kun je een soort vertrouwde ruimte maken of dat die ander zichzelf kan zijn zonder dat daar een oordeel aan vasthangt van, nou, wat het over die ander zegt. Dus hè, kun je gewoon luisteren, kun je er voor een ander zijn, kun je verschillen accepteren. Dat is vaak voor iemand die dichtbij staat alweer een stukje makkelijker dan voor iemand die verder weg is. En het gaat daarin denk ik ook dus over sensitief zijn voor wat een ander misschien aangeeft. Hè. Dus dan, nou ja, we hebben het nog niet echt over gehad, maar bijvoorbeeld dus dat mensen zouden kunnen vragen, hey, ik zou het fijn vinden als je met een andere, met een andere gender aanspreekt of met een andere aanspreeksvorm. Hè. Dus in plaats van meneer, mevrouw, in plaats van hij, zij. Maar ook kan ook die hen zijn voor non-binaire personen die het heel onprettig vindt als je het enkel als man of vrouw, zodat je dat zo benadrukt. En dat is denk ik ook nog een ander onderwerp met die taal. Dat is best wel spannend ook soms. Want het is ook, kan ingewikkeld zijn. Soms ben je gewend om iemand op een bepaalde manier aan te spreken. Dat moet ineens anders. Je moet dat aanpassen.
Ja, ja. Je moet er ineens heel bewust van zijn.
Zeker. Ja,
en je kan daarin fouten maken.
Ja,
en dat wordt voor veel mensen al spannend ervaren,
ja,
denk ik.
Ja, hè? Ja, ja. En wat er soms dan gebeurt is dat iemand, dat het er helemaal omheen wordt gepraat of een beetje geregeerd. Mensen zijn bang om daar foutjes in te maken. Laten we realistisch zijn, dat gaat gebeuren. En dat weet de persoon over wie het gaat eigenlijk ook wel. En dat is ook helemaal niet zo erg. Als dat op een soort respectvolle manier kan dat gebeuren. En wat het eigenlijk vervelender maakt als het dan fout gaat, is als dat een heel groot ding wordt. Dus dat je dan helemaal een soort van in de stress schiet en excuses en daar heel lang bij stilstaat. Vaak is het foutje kan gebeuren, kort je excuses even verbeteren en ook weer verder met het gesprek.
Mm-hmm.
En hoeft niet zo bang te zijn om fouten te maken. Dat is heel vervelend, maar heel soms overkomt het me ook nog. Kan gebeuren en dan ook weer verder in die zin.
Ja.
En is er vaak ook wel van wederzijds daar, ja, een soort van respect voor dat het erbij hoort.
Ja.
Ja.
Maar je laat wel zien dat je, ja, dat stukje wil overbruggen naar de ander.
Ja.
Dat je even die extra moeite wil doen om die ander zich meer geïncludeerd te laten voelen.
Precies.
En
ja,
dat is denk ik de belangrijkste stap. Belangrijker dan dat het helemaal foutloos gaat.
Ja.
In plaats van dat je het ontwijkt.
Exact, ja. Ja.
Of dan maar afkeurt. Omdat je het eigenlijk gewoon stiekem spannend vindt.
Mm-hmm. Omdat je zelf eigenlijk onzeker bent.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en ik denk ook nog wel wat misschien belangrijk is, wat we met elkaar kunnen doen. Hè, dat soms ook dat er veel druk wordt gelegd op degene over wie het gaat, om daarin grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen. Dus bijvoorbeeld dat die verantwoordelijkheid bij transgender personen zelf komt te liggen, om zich continu daarover te moeten uitleggen of te moeten verdedigen. Wat je zelf ook al lang kunt doen, is je gewoon luister naar deze podcast. Of lees je er eens over in. Kijk eens een documentaire daarover. Maar ook bijvoorbeeld als je in een situatie bent waar negatief over genderdiverse personen wordt gesproken, zeg er eens wat van. Of in direct contact. Hè, je ziet dat het gebeurt. Kom eens voor een ander op. Dat is denk ik ook ontzettend belangrijk om te doen.
Dus informeer je. Ten eerste, maak dat extra stapje. Ja. En als je iets ziet gebeuren wat niet oké is, kom voor de ander op.
Ja, geldt voor iedereen, maar dus ook over dit onderwerp. Ja.
Ja. Bodhi, ik wil je enorm bedanken.
Graag gedaan.
Wil je na het luisteren van deze aflevering meer tips over wat jij kunt doen om een veilige en fijne omgeving te creëren voor alle genderidentiteiten? Luister dan naar de exclusieve aflevering op de Podcast Psycholoog Club.